We gaan met elkaar naar Jacobus. Jacobus, hoofdstuk 4. Jacobus, hoofdstuk 4. En daar zijn we gebleven. En dan lezen we de eerste 12 versen. Jacobus 4, vanaf vers 1. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig, en gij kunt er niets mede verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten te doorbrengen. Overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met der daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt? De geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid, maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt, beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere, en hij zal u verhogen. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet, en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? Ja, hoofdstuk 4 van Jacobus is natuurlijk een voortzetting van Jacobus 3. De mens heeft maar de hoofdstukken in de Bijbel toegevoegd. En nog steeds staat in dit gedeelte centraal de tong. De tong waar we al van hebben gelezen in hoofdstuk 3 en waar we zelfs al van lazen in die vorige twee hoofdstukken, hoofdstuk 1 en 2. Het is nog steeds het thema. De afgelopen keer hebben we ook bij de tong bij ons spreken stilgestaan. En stonden we stil bij hoofdstuk 3, vers 13 tot en met vers 18... En daar ging het met nadruk over ons spreken in de samenkomst. In het gedeelte wat we nu hebben gelezen, hoofdstuk 4, gaat het over de wijze van ons samenkomen. Dus eerst was het helemaal in het begin van hoofdstuk 3 het spreken van de leraars in vers 1. Toen werd het het spreken van alle broeders en zusters. En toen werd het in vers 13 en 14 het spreken, ontspreken in de samenkomst, ook het voorgaan in de samenkomst. En in hoofdstuk 4 is er een voortzetting daarvan, gaat er nog dieper daarop in en gaat er in van op welke manier, op welke wijze komen we nou samen en hoe gebruiken we daarin nou weer onze tong? Hoe is ons spreken daar nou in? Nou, de vorige keer zagen we aan de hand van vers 13 tot en met vers 18 van hoofdstuk 3... dat de gave van wijsheid die in de handelingentijd gegeven was met een speciaal doel, tot wanorde leidde in diverse gemeenten. We hebben onder andere gezien hoe dat tot wanorde leidde in de Korintische gemeente, maar hoe dit ook tot wanorde leidde in de Hebreeuwse gemeente, hier van Jacobus, waar Jacobus aan schrijft, die gemeente van de Hebreeën, de gemeenten, de Joodse gemeenten van die 12 stammen in de verstrooiing. Ja, als we willen pronken met onze schriftkennis, met onze wijsheid, hoe ons de woorden ook door genade gegeven worden in het spreken in het openbaar, en ja, als we dan daarmee omgaan zoals we van nature zijn, zoals de wereldse mens er ook mee omgaan, dan moeten we oppassen dat als we met elkaar dan de Bijbel openen en we gaan dan spreken, dat we dan over die Bijbel met elkaar gaan discussiëren, in plaats van met elkaar gewoon Gods woord gaan onderzoeken. Dan gaan we al heel gauw debatteren over de Bijbel, in plaats van dat we naar elkaar willen luisteren met een oprecht open hart. Dan krijg je wat het spreekwoord zegt, hete hoofden en koude harten. Dan wordt het strijden en vechten. Zoals in vers 1 van Jacobus 4, daar staat, waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Ja, dan krijg je allerlei strijd en allerlei gevecht onderling. En dat zagen we al, dat was een aanloopje al, in hoofdstuk 3 vers 14. Indien gij echte bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt. Ja, als je zo gaat spreken, zo met elkaar bijbelstudie gaat hebben. Bittere naijver. Naijver is een soort, ja, jaloers zijn. En dat je de ander voorbij wilt streven. En zelfzucht, dat je je eigen wilt doen laten gelden. Als je dat in je hart hebt. Ja, beroemt u dan niet. Ja, dan ga je zelf roemen. En lieg niet tegen de waarheid. Ook al zie je in dat de ander misschien gelijk heeft, geef je dat niet toe. Maar je houdt vast aan je eigen standpunten. Dat is niet de wijsheid die van boven komt. Maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgzaam vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Ja, dat was helaas niet de situatie in de gemeenten waar Jacobus aan schreef. Vers 1 van hoofdstuk 4, waaruit komt bij u strijden en vechten voort? He, al dat gestrijd en al dat gevecht en dat u, dat is natuurlijk Jacobus 1 vers 1 nogmaals, waaraan hij schrijft, Jacobus een dienstknecht van God en van die Jezus Christus groet de 12 stammen in de verstrooiing. Er waren natuurlijk uit die 12 stammen, die in die diaspora waren, in het buitenland waren, talloze Joodse mensen tot geloof in Christus gekomen. En hadden hem aanvaard, maar er was dus in die gemeenten en ook onderling tussen die gemeenten vaak heel wat een strijd en heel wat een gevecht. En laten we eerlijk wezen, in onze dagen, ook al zijn wij geen Joodse gemeenten, maar in onze dagen is dat in onze gemeenten en kerken en kringen toch niet zoveel anders. Jacobus gaat daarom daar wat dieper op in. Hij gaat nu nog een stapje verder en dan komt hij toch wel heel erg dichtbij. Want hij gaat nu niet zozeer spreken, niet alleen over ons spreken in het samenkomen, maar ook over de manier, de intentie, het motief waarmee en waarom wij samenkomen. En hij legt dan de vinger bij een zere plek, want hij legt de onderliggende oorzaak bloot waar al dat gestrijd en al dat gevecht uit voortkomt. Wanneer zegt het, waaruit komen u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, en dan legt hij de grond bloot, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten. En een soldaat die zich ten strijde toerust, die zich bewapent, is het niet hieruit, uit uw hartstochten. Ja, dat is een beetje moeilijk te begrijpen, met deze vertaling. Als je naar het Griekse woord kijkt, wat hier wordt gebruikt door Jacobus, dan is dat eigenlijk het woord vermaak. Het Griekse woord betekent eigenlijk vermaak. Genoegens. Met de doelstelling van werelds vermaak. Wereldse genoegens smaken. Als je daarover doordenkt, over vermaak, werelds vermaak, in de samenkomst, nou, als we heel eerlijk zijn, dan weten we daar ook tegenwoordig alles van. Want of je tegenwoordig nou naar een schouwburg gaat, of naar een samenkomst in een kerk of kring, tegenwoordig schrijft men er hele boeken over, hoe dat samenkomen dan moet plaatsvinden, en waar komt het op neer, Nou, het maakt eigenlijk niet uit of je naar een schouwburg gaat of naar een samenkomst in een kerk of kring of gemeente. De mensen moeten vermaakt worden, geëntertaind worden. En er worden hele methoden voor opgeschreven. En er worden ook hele cursussen over gehouden. En ja, dan komt er enorm veel show in het samenkomen erbij. En dat zoeken de mensen, zo zegt men. En de praktijk, ja, die bewijst dat ook. Want inderdaad, als je zo samenkomt, dat trekt volle zalen. Men wil wel die vermaak, men wil wel geëntertained worden, men wil wel die show. En vanuit marketing oogpunt zal dat allemaal best wel kloppen. Als je wil dat veel mensen komen, moet je het natuurlijk heel erg aantrekkelijk maken. En hoe maak je het voor de mens, de natuurlijke mens, die wij van nature zijn aantrekkelijk, nou door allerlei wereldvermaak in zo'n samenkomst te stoppen. Alleen moeten we ons wel afvragen, zijn wij echt op de goede weg tegenwoordig om zowel wereldse methoden van marketing, technieken, om die allemaal te introduceren, hoe wij moeten samenkomen in een gemeente. Ik denk dat we absoluut niet op de goede weg zijn. Want wat krijg je in de praktijk? Ja, je krijgt wel volle zalen. Maar het show-element staat dan vooraan. De mens gaat vooraan staan. De mens gaat de hoofdrol spelen. En ja, God en zijn woord komen meer en meer op de achtergrond te staan. Sinds kort heb ik digitale televisie. En door die digitale televisie heb ik heel veel zenders, tv-zenders erbij gekregen. En er zit onder andere TBN bij. Dat is een Amerikaanse evangelische tv-zender. En ik kijk er wel eens naar. En ik moet u zeggen, ik heb met verbazing zitten kijken hoe daarin heel veel verschillende gemeenten, want ik krijg heel veel verschillende gemeenten te zien, heel veel verschillende samenkomsten te zien uit heel wat verschillende richtingen en kleur en kring. Maar ik heb met verbazing gekeken hoe men daar samenkomt. Als je dat beziet, is er heel veel entertainment, heel veel vermaak, heel veel show. En het is toch goed ons daarvan bewust te zijn, want ik zal maar zeggen, ik noem het maar het Amerikaanse evangelicisme, dat trekt op. Dat komt in Nederland er steeds meer en meer in. Wij nemen dat over. Wij volgen daarin na. En daar zien we de eerste tendensen al van in heel wat gemeenten en kerk en kring. Er is al in de afgelopen jaren een hele verschuiving wat dat betreft plaatsgevonden. En als u wil zien hoe het er morgen uitziet, dan zou ik zeggen, nou kijk eens naar die tv-zender. Dan zie je hoe het morgen eraan toe kan gaan in onze kerken en kringen. Veel tijd wordt ingeruimd voor zang, voor muziek, voor koren en heel veel dingen er allemaal omheen. Allemaal eigenlijk bijzaken. Maar die bijzaken, die vormen de hoofdmoot van het samenkomen. En relatief is er maar heel weinig tijd voor de spreker. De spreker, die spreekt er misschien een minuut of 10 of een kwartiertje of 20 minuten, maar dan is het om. En ook heb ik met verbazing zien zitten kijken naar dat spreken. Dat spreken, dat is een en al entertainment op die tv-zender. Al die sprekers. Want als ze gaan spreken, dan binnen de kortste keren gaan ze heel geagiteerd spreken. Ze worden heel heftig, heel druk. He, en zo druk, alsof ze de indruk willen geven dat ze bevangen zijn door de geest van God. Dat de geest van God bezit van ze genomen heeft. Zo lijkt het wel, zo doen ze ook. En het publiek, als het publiek dat ziet, dan luisteren geen eens meer wat hij zegt, maar ze vinden dat hij, als ze vinden dat zo geweldig, dat ze zelfs gaan klappen. En dat ze zelfs gaan juichen als zo'n man helemaal begeisterd wordt. Maar het is op en top. De mens. Het is een en al vermaak. Het is een en al show. Het is lariekoek. Om het maar op zijn gewoon Hollandse zeggen. Het heeft niets met God en niets met de geest van God te maken. God staat daar ver van buiten. Ja, als show, als vermaak, als entertainment het doel wordt van ons samenkomen, als we daarmee gaan denken om de wereldse mens in de kerk te krijgen, ja, en we gaan daar heel veel tijd voor inruimen in ons samenkomen, dan zetten we de deur open ook juist voor allerlei strijd en allerlei gevecht. Want er zijn er heel wat mensen die dan hun kunsten en allerlei zaken willen vertonen en elkaar verdringen van een podium. Dat zag je al in de Korinthische gemeente. De een die wilde het woord en de ander wilde dit en de ander wilde zus. En ze trokken elkaar bijna van het podium af. Want ze wilden allemaal vooraan staan. Dan wordt het een janboel. Dan wordt het een, wij kennen die oude uitdrukking wel, dan wordt het een jodenkerk. Een en al wanorde. En nou, heel bijzonder, wij hebben hier echt een jodenkerk in Jacobus 4. Want, laten we eerlijk wezen, Jacobus schreef aan een jodenkerk, een echte jodenkerk van Joodse mensen die daar bijeenkwamen. En er was onderling veel strijd en allerlei onderlinge gevechten. En de achterliggende oorzaak is, ja, jezelf doen willen laten gelden. Eigenliefde, zelfzucht, jaloersheid, naijver, het zoeken van vermaak, het zoeken van genot in plaats van God. Oh, daar heeft ook Paulus het over. Waar heeft hij het over? Daarover? Nou, in 2 Timotheus 3, en het is goed dat te lezen, 2 Timotheus 3, want Paulus noemt dat een kenmerk van onze dagen. Paulus zegt in 2 Timotheus 3 vers 1, hij zegt, weet wel, en dan gaat Paulus een profetie uitspreken, en die profetie slaat op onze tijd, naar mijn eigen persoonlijke mening. Hij zegt, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Als je in de Bijbel de uitdrukking de laatste dagen tegenkomt, dan moet je natuurlijk altijd wel afvragen over welke laatste dagen gaat het hier. Want als ik het in mijn normale taalgebruik over de laatste dagen heb, kan het ook over allerlei verschillende dagen gaan. Ik kan spreken over de laatste dagen van mijn vakantie. Of over de laatste dagen van het jaar. Of de laatste dagen van de maand. Of over de laatste dagen voordat ik met vakantie ga, dat ik nog werk. Of de laatste dagen dat ik ziek ben geweest. Noem maar in. Het zijn allemaal verschillende de laatste dagen. En ze hebben in de Bijbel ook, als je de uitdrukking de laatste dagen tegenkomt, moet je wat voorzichtig zijn. Maar Paulus heeft het hier in het bijzonder over de laatste dagen, waarin, dat laat hij zien, dit is de laatste brief die hij schreef, de 2 Timotheus brief, vlak voor zijn sterven. En hij gaat daarin, in de 2 Timotheus brief, over hoe de bedeling van de verborgenheid van het geheimenis zal eindigen. Hoe dat geheimenis wat geopenbaard is door hem, hoe dat weer toegedekt wordt, hoe dat op de achtergrond verdwijnt, hoe mensen daar niet meer naar willen horen, daar niet meer open voor staan, voor gewoon Gods boodschap die voor deze tijd is bedoeld. En lees dat woord door, bedeling, niet het woord tijdperk, zoals vaak wordt opgevat. Want bedeling is geen tijdperk, maar een uitdeling. Denk maar aan het ouderwetse woord de bedeling. Hij is een bedeler, de apostel Paulus. Hij deelt Gods boodschap uit, zoals Mozes in het Oude Testament aan het Joodse volk ook de boodschap bekend moest maken van de wet. Zo maakt Paulus hier, heeft hij als de bedeler in Efeze 3 de bedeling van de verborgenheid bekend gemaakt. Weet wel dat er in de laatste dagen, en de laatste dagen in het bijzonder dus, van deze tijd, zware tijden zullen komen. Letterlijk in het Grieks staat er demonische tijden zullen komen. En waarom zijn het nou demonische tijden? Nou, dat zullen we wel zien. Die demonen, die krijgen de kans om in te grijpen, juist in dat samenkomen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Kijk, die zelfzuchtigheid. Waar ook Jacobus van spreekt. Let op met het woordje, want de mensen. Want dan gaan we denken, oh, dat zijn de mensen in het algemeen. Ja, maar daar heeft Paulus het niet over. Paulus heeft het hier over de gelovige mens. Over de mens die zichzelf christen noemt. Laat ik het maar zo zeggen. Niet over de wereldse mens, de mens om ons heen. Hij heeft het over de gelovigen. Dat komt hier niet zo tot uitdrukking in deze vertaling, maar daar doelt hij op. En wat zijn die gelovigen voor mensen? Nou, ze zijn zelfzuchtig. Ze zijn geldgierig. Pochers. Nou, dat lijkt wel heel erg op Jacobus, hè? Ook. Die pochten met hun wijsheid. Vermetel. Ze denken dat ze alles aankunnen. Kwaadsprekers. Dat is ook Jacobus, hè? Spreekt de broeders niet kwaad van elkander? Hebben we gelezen, hè, in vers 12 van Jacobus 4. Kwaadsprekers. Aan hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, dan heb je weer Jacobus, elkaar lasteren, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, moorddadig, lazen we bij Jacobus, roekeloos, opgeblazen. Ja, een wereldse mens is niet opgeblazen, en een christen is opgeblazen als hij zoveel van de Bijbel weet. Of wat hij zoveel gaven bezit, waar hij denkt, of zo geestelijk is, laat ik het dan maar zo zeggen. He, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van Gods vrucht de kracht daarvan verloochend hebben. En hier blijkt wel heel duidelijk, het gaat niet over de buurman die niet gelooft. Nee, het gaat over de gelovigen. Die dus zeggen dat zij de Here kennen. Die ook een schijn van godsvrucht hebben. Maar het is maar schijn. Het is niet waarachtig. Het is niet echt. Want ze hebben de kracht daarvan verloochend. Maar gaan we niet met deze mensen spreken. Want ze zeggen wij zijn christen. En wij zijn geestelijk. En ze zien zichzelf ook erg geestelijk en heel erg. Nou, vul ze allemaal in. Maar Paulus zegt. Nee, ze hebben meer liefde voor genot, daar heb je dat vermaak, dan voor God. En het lijkt wel op een afstand, hè, alsof ze heel geestelijk zijn. En ze hebben schijn voor Gods vrucht, maar ze hebben de kracht ervan verloochend. Ja, hier zie je dus dat in de laatste dagen demonische tijden ontstaan. Demonen krijgen dus invloed in feite op deze christenen. Door, ja, te doen, daaraan mee te doen. En dat mensen daardoor, ja, meegetrokken worden. Terwijl ze denken dat het allemaal van de Here is. Terwijl het eigenlijk bereid wordt en bedacht wordt door demonen. En dat ze dus de Here helemaal niet volgen. Maar dat ze gewoon een speelbal worden van demonen. Dat is heel gevaarlijk. En ik zie soms wel eens ook wel eens uitzendingen dat ik denk van dit wordt gewoon demonisch. Hè? En mensen kunnen soms zo de Here zoeken. Zo vol zijn van de Here te zoeken. Ja, dat je moet oppassen waar ze terechtkomen. Laten we terug gaan naar Jacobus 4 vers 2, want dan gaat het daarover. Gij begeert. Doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig. En naijverig. En gij kunt er niets mede verkrijgen. Ja, gij begeert. Doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig. Wat wordt ermee bedoeld, moorddadig? Nou, mensen zullen. Het is een uitdrukking. Dus als je zegt, ik zou er wel een moord voor willen doen. Zo graag wil ik het hebben. Zo begeer ik het. Zo naijverig ben ik. Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig. En zo sterk wil je het hebben. En begeert. En naijverig. En je kunt er niets met al die ijver en al dat begeren. Je kunt er niks mee verkrijgen. En mensen tegenwoordig die zoeken. Soms zo om begeisterd te worden. door God en verlangen soms zo naar gaven, om bijvoorbeeld de gave der tongen te krijgen, of daarnaast andere gaven te krijgen, dat begeren ze zo erg, en dan lees je soms verslagen van, zo is ook de Pinkstergemeente ooit begonnen in de Azusa Street. Laten we heel eerlijk wezen. Ze hebben dagen op de knieën gelegen en gesmeekt en gesmeekt en gesmeekt dat God het zou geven. Maar wie heeft dat wat gebeurd is gegeven? Dat is de grote vraag. In Duitsland hebben ze in de geschiedenis, hebben ze daar afstand van genomen. Zoals Oswald Chambers, die bekend is van zijn dagboek. Die zei, dat is niet van de Heer. En vele evangelische prominente figuren en voorgangers in Duitsland hebben toen dat stuk opgesteld. En hebben zich daar die zijn in verzet daartegen gekomen. En ik geef Oswald Chambers helemaal gelijk, en niet alleen hem, maar vele anderen. Dit is niet van God. En als mensen zo begeren, ze hebben niks, dan moeten ze oppassen dat ze niet terechtkomen in die demonische tijden. En in die hele toestand en houding waar Paulus over spreekt, over die christenen, die meer een liefde hebben voor genot, voor vermaak, dan voor God. En die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochend hebben. Ze denken dat ze krachtig zijn, maar ze hebben niks. En laten we eerlijk wezen, hebben ze wat? Ze hebben alles wat Paulus bekend heeft gemaakt. Als bedeler van het geheimenis. Kennen ze die boodschap? Kennen ze een van de hemelse zegeningen die in Gods woord zijn opgesomd? Kennen ze de hemelse roeping? Kennen ze de hemelse beloften? Kennen ze de hemelse hoop? Ze kennen er niks van. Het is voor hun een gesloten boek. En dat is heel triest. Als de boodschap van God vandaag daardoor zo in gedrang is gekomen. Wat hebben de demonen? Wat heeft de macht der lucht? De overste der demonen, Satan, in zijn geestelijke strijd. Laten we heel eerlijk zijn. Hoe is het er niet gelukt om de waarheid toe te dekken? En de leugen die zo op de waarheid altijd als twee druppeltjes water lijkt, daarin voor in de plaats te zetten. En de mensen denken, ja, maar dat is geestelijk. Daar gaat het om. En dan komen ze samen met allerlei vermaak. En dan is het niet alleen meer zang. En dan is het niet alleen maar koren die mooi zingen. Maar ja, dan is er ook iemand die in tongen spreekt natuurlijk. En dan is er ook iemand die geneest. En dan komen er allerlei aardse zegeningen die in deze tijd niet van toepassing zijn. Die voor het volk van Israël zijn. En niet voor het lichaam van Christus. Die komen dan in het middelpunt te staan. En het hele gebeuren daaromheen. En wat komt op de achtergrond te staan? De woordverkondiging vanuit het woord van God. Met de boodschap die verkondigd zou moeten worden voor vandaag. Dat leidt eronder. Dat komt in het gedrang. En dat is heel erg triest. En echt mensen, soms heb ik wel meegemaakt. Ja, die zouden voor die tongentaal en voor alles wel een moord willen doen. Maar ze hebben niks. En ja, sommigen die worden dan zo naijverig. En dat gaat hier natuurlijk ook om. Die worden zo jaloers, ook onderling op elkaar. En er is soms ook zo'n onderlinge strijd dat je denkt van, jongens, wat gebeurt er? Dan wil men zich verdringen. Dan wil men de eerste zijn. En dan, ja, ze krijgen er niets door. Je krijgt er alleen maar, je verloochent de kracht van Gods geest. Juist in het samenkomen. Want je krijgt alleen maar hete hoofden, koude harten. En men denkt dan dat ze geestelijk rijk zijn. En ze zijn geestelijk eigenlijk arm. En daar gaat hij mee door in vers 2b. Gij hebt niets. Gij hebt niets. En dat is een constatering. Daar komen ze, gij hebt niks. En ik moet ook tegenwoordig zeggen, ook. En de Paulus constateert ook. Je denkt dat je geestelijk bent, maar je bent het niet. Het is een schijn van godsvrucht, maar je hebt die godsvrucht niet. Je hebt niks. Je staat eigenlijk met lege handen. Gods woord, ja, de boodschap van Gods woord heb je niet. En de roeping, de zegeningen, de belofte, de hele prediking van de verborgenheid. Wat is geopenbaard door Paulus? Begrijp je niet. En nadat hij die constatering heeft gedaan van gij hebt niets, dan geeft hij eigenlijk twee oorzaken. Twee oorzaken. Waarom niet? Want hij zegt, gij hebt niks. Gij hebt niets. De eerste oorzaak is, omdat gij niet bidt. Of de andere oorzaak is, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. We moeten, als we heel erg eerlijk worden, en we praten soms met mensen over deze dingen van tegenwoordig, die helemaal niet nieuw zijn, lijkt wel vanuit Gods woord, want het is heel actueel wat Jacobus schrijft en wat Paulus schrijft. En je gaat dan dieper met mensen praten, en ze worden eens eerlijk, en ze schuiven het genot en het vermaak is aan de kant, en ze worden eens heel eerlijk tegen je, dan geven ze vaak te kennen dat ze in werkelijkheid inderdaad niet veel bezitten. En dat ze inderdaad arm zijn. En dat ze in werkelijkheid, wat zoeken ze eigenlijk, wat zoekt ieder mens, ook ieder christen, uiteindelijk vrede. Vrede in je hart. Dat je rijk in Christus bent. En dat er rust komt in je. Dat je niet heen en weer als het ware heen en weer geworpen wordt. Hè? Van links naar rechts door allerlei wind van leer. Maar dat er rust is. Dat er vrede is. Dat je stabiel wordt. In het geestelijk leven. Dat het niet op en neer gaat. Hè? En wat is daar de reden van? Nou zegt Jacobus. Je hebt niks. Of het is zo dat je niet bidt. Of het is zo. Je bidt wel. Maar je ontvangt niet omdat je verkeerd bidt. Men bidt niet. Een gebedsloos leven. Ja, een leven vol gebed, wat is dat? Nou, niet dat je maar continu maar op je knieën ligt, maar dat je een gebedshouding hebt. Zo hoort het eigenlijk in ons leven te zijn, dat we een gebedshouding hebben, dat we voortdurend in gemeenschap met Jezus Christus wandelen. Dat we leven, bewust van zijn, onder een geopende hemel, onder een geopende deur. Dat we steeds eigenlijk vanuit ons binnenste, vanuit ons hart, met Christus spreken. En dat we er bewust van zijn dat hij als het ware van bovenaf op ons toeziet en dat we samen met hem de weg gaan. Een gebedsloos leven. Ja, dat men in de praktijk weinig bidt, is ook wel soms af te leiden. Bijvoorbeeld hoe weinig mensen bidstonden bezoeken in gemeenten en kerken. Van alle samenkomsten, in elke kerk en kring, is vaak de bidstond de minst bezochte samenkomst. En eigenlijk is dat ook wel een graadmeter. Want als men naar een bidstond komt, dan staat het gebed nog niet zo hoog aangeschreven bij de persoon in kwestie. En, laten we eerlijk zijn, dan is de vraag of in het persoonlijk gebed er echt een actief gebedsleven is ook maar de vraag. Men heeft er vaak niet zoveel belangstelling voor. En dat komt omdat tegenwoordig deze maatschappij een consumptiemaatschappij is. Men is gewend om te consumeren. Men is gewend om te halen. Laten we maar zo zeggen. En als men naar een samenkomst gaat, dan wil men ook halen. Men wil een studie halen. Om men wil, in sommige gemeenten, als men zo'n intentie heeft, vermaakt worden. Zoals men in de Schouwburg vermaakt wordt en bij een film wordt vermaakt, zodat men aangenaam bezig gehouden wordt. Maar een bidstond is eigenlijk niks halen. Een bidstond is niks halen, maar niet halen, maar brengen. Het is tot God brengen. Voor God gaan staan. En voor Gods aangezicht brengen. Anderen voor Gods aangezicht brengen. In het bijzonder de dingen voor Gods aangezicht brengen, waarvoor God gebeden wil zijn. Dat is gebed. Dat is een bidstond. Dat is eigenlijk het werk in Gods wijngaard voor Gods aangezicht brengen. En ik denk dat dat Jacobus wel gelijk heeft, dat in de praktijk veel minder wordt gebeden, persoonlijk, dan men doet voorkomen. En hij zegt het, gij hebt niks, omdat gij niet bidt, of gij bidt wel. Dat kan ook zo wezen, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet doordat gij verkeerd bidt. Ja, je kan inderdaad verkeerd bidden. We weten uit andere tekstplaatsen, we gaan ze niet opzoeken, maar dat we moeten bidden naar Gods wil. We moeten wel bidden naar Gods wil. En laat ik het maar eens hard zeggen, je kan natuurlijk in onze dagen wel bidden of je de gave der tongen, wat in werkelijkheid eigenlijk een gave der talen was, om een buitenlandse taal te kunnen spreken in de verkondiging van het evangelie in de handelingentijd. Maar ze maken er tegenwoordig heel wat anders van. Maar als je daarom dus op de knieën gaat liggen en gaat bidden, dan zeg ik, ja, dan bid je verkeerd. Want God geeft zoiets niet. God geeft sowieso nooit tongentaal. Want dat kent God niet. God geeft zou dan de gaven der talen geven. Maar ook dat is niet in vragen, is niet iets wat God in deze tijd geeft. Je kan wel gaan bidden om de gaven van gezondmakingen, dat je andere mensen kan gaan genezen. Maar God geeft dat niet. Je kan wel bidden om allerlei wonderen, tekenen en krachten. Maar God geeft dat niet. Zulke gaven. En dan bid je ook met een verkeerde intentie. Want dan zouden we het, zegt hier Jacobus, dan zouden we dat in onze hartstochten in dat vermaak doorbrengen. Ja, dan heb je weer dat vermaak in die samenkomsten. Dan heb je weer Korinthe. Dan heb je weer dat pochen met je eigen gaven. Dat de eerste willen zijn. En soms kan dat goed fout gaan in ons leven. God kan ons soms enorm zegenen. En ik wil niet zeggen dat als we ziek zijn, dan kunnen we soms bidden of God ons wil bewaren. En natuurlijk, ik zal nooit zeggen dat we niet mogen bidden voor onze eigen genezing of voor de genezing van een ander, want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En het gebed van een gemeente op een bidstond vermag ook veel. En God kan genezen, ook in deze dagen. Er zijn we ook een voorbeeld dat in het Oude Testament iemand ziek werd. En de profeet Jesaja die kwam bij hem, dat is koning Hiskia. En die deelt hem mee dat hij ziek is en dat hij zal sterven. En Hiskia is dan daardoor zo aangegrepen dat hij tot de Heere bidt. En de Heere die verhoort zijn gebed. Hij krijgt er zoveel jaar bij. En niet dat alleen. In die jaren dat hij nog mocht leven, mocht hij een geweldig dienstknecht van God zijn. Een geweldig koning zijn. En gaf een enorme zegen voor het volk. Maar ja, dan zijn het altijd sterke benen die de wilde dragen. Voor ons ook, als we zo veel genade van de Heere krijgen, niet misschien dat we genezen worden van een ziekte, het kan, maar dat we zo gezegend worden met die bovenhemelse zegeningen en dat we daaruit gaan leven, dat we die persoonlijk ons toe-eigenen, dat we die bovenhemelse roeping gaan verstaan en jagen gaan naar de prijs der roeping Gods enzovoort enzovoort. En we gaan zoveel in Gods woord ontdekken, dat we daar de volle rijkdom van zien van genade. Ja, dan zijn het ook sterke benen die de weelde dragen. Want wat gebeurde bij Hiskia? 2 Koningen 20. Hoofdstuk 20, vers 12. Vers 12, 2 Koningen 20, vers 12. Wat gebeurde er? Te dien tijde zond Berodak Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel. Hier heb je het, de koning van Babel. Eigenlijk zei die, hij had de wereldheerschappij, Babel al in die tijd. Gezanten met een brief en een geschenk aan Hiskia, want hij had gehoord dat deze ziek geweest was. En Hiskia hoorde naar hen en liet hun zijn gehele schathuis zien. Het zilver, het goud, de specerijen en de kostbare olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk dat Hiskia hun niet liet zien. Het gezantschap uit Babel. Toen kwam de profeet Jesaja tot koning Hiskia en vroeg hem: wat hebben deze mannen gezegd en van waar zijn zij tot u gekomen? En Hiskia antwoordde: uit een ver land zijn zij gekomen, uit Babel. En hij vroeg: wat hebben zij in uw paleis gezien? En Hiskia antwoordde: alles wat in mijn paleis is, hebben ze gezien. En niets onder mijn schatten dat ik hun niet heb getoond. Toen zeide Jesaja tot Hiskia: hoor het woord des Heren. Zie, er zullen dagen komen dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaderen hebben opgestapeld tot op deze dag naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Heer. En van uw zonen, die u uit u voortkomen zullen, die gij zult verwekken, zullen ze nemen om hovelingen te zijn in het paleis van de koning van Babel. O Hiskia, wat viel die diep. Hij kreeg als ware hoogmoedwaanzin. Hij voelde zich zo vereerd dat een gezantschap uit Babel bij hem kwam en gehoord had dat hij ziek was geweest, dat de Heere hem genezen had, zodat hij al zijn rijkdom aan het gezantschap van Babel liet zien. Hij ging er als ware mee pronken. En hij viel. En daar moeten we ook voor oppassen in ons leven, broers, zodat we niet in dezelfde fout vallen als Hiskia. Ons kan ook de Heer genezen van een ziekte. Ons kan ook de Heer enorm zegenen, zoals hij Hiskia gezegend heeft. Met vele schatten. Maar hij ging daarmee pronken. Hij ging als ware zelf ermee pochen. He? En de Heere, die zei tegen hem door Jesaja: er blijft niets van over. En Hiskia voelde zich zo vereerd. Ja, daar moeten wij mee oppassen. Dat we ook niet gaan pronken. Want het is allemaal van de Heer. Al dat samenkomen, dat is niet samenkomen van ons. Dat is samenkomen van de Heer. Het is zijn gemeente, zijn kerk, het is zijn werk. Niet het werk van een dominee. Of het, kerk van een, of het werk van een evangelist. Al die dominees, al die evangelisten. Hè, al die dienstknechten, die staan alleen maar in één dienst. Namelijk in dienst van hun heiland. En er is niks van hun bij. Helemaal geen werk van hun bij. Maar er wordt soms zo opgepocht. Kijk mij eens. Wat een werk. Hè, ik niet heb. Kijk eens, wat een geweldig samenkomen. He, en dat is het, en daar draait het om. En zo moet het. He, en dan worden er dan al dat soort wereldse zaken bijgehaald om er zo groot mogelijk te zijn. How to have a soul winning church. Nou, ik heb het boek boven staan. Ja. Maar als je zo te werk gaat, dan denk ik dat je als dienstknecht bij de Heere verkeerd uitkomt. Dat de Heere ook zegt: daar blijft niets van over. Want het is niet mijn werk. Het is jouw werk. Ja, na de Tweede Wereldoorlog hebben wij iets gekregen in Nederland. Kerk en wereld. Kerk en wereld. En wat hebben ze gezegd in de kerken, in het algemeen? We moeten de wereld bereiken. En daarmee hebben ze de wereld in de kerk gehaald. En nu hoor je dat ook in de evangelische kringen. Er worden ook methoden gepropageerd. Als je de wereld wil bereiken, ja, dan moet je weer de wereld in de kerk halen. Dan moet je dit en dat en die methoden allemaal volgen. Ja, de kerk en de wereld. De wereld in de kerk halen. Dat is net zoiets. Wat is een gemeente? Wat is een kerk? Dat is een bootje. Een bootje op het water. Een bootje op de zee. Op deze volkerenzee. En wat ga je doen? Als je de wereld in de kerk haalt, nou dan haal je het water in het schip. En wat gebeurt er met het schipje? Wat gebeurt er met het bootje? Het bootje zinkt. Dat is het gevolg. Dat is echt water bij de wijn doen. En dat is wat men tegenwoordig doet. Dan krijg je de entertainment, dan krijg je het vermaak, dan krijg je het genot, dan krijg je de show in de kerk. En de mensen komen wel. Maar God raakt op de achtergrond. Steeds meer en meer. Steeds meer en meer. En wat is dat volgens Jacobus 4 vers 4? Nou, dan ben je overspelig. Met die wereld. Overspeligen. Weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt met der daad een vijand van God. Je zal aan die wereld, je kan die wereld wel bereiken, maar je zal toch die wereld het evangelie moeten voorhouden. En zal je toch die wereld moeten wijzen dat hij een zondaar is. En dat ze schuldig staan tegenover God. En dat Jezus Christus de oplossing is. Dat daar het heil is te verkrijgen. En dat is de boodschap. Dat is de boodschap die de wereld niet wil horen. Hè? Maar is de boodschap die je wel moet brengen. En dan moet het niet zo wezen dat in menige samenkomst, en ik noem maar geen namen, maar dat je het woord zondaar niet meer mag noemen. En dat dat wordt verdoezeld. Dan verdoezel je het evangelie. Ik noem maar één naam, zoals Schuller doet. Elke zondag, keer op keer. Dan ben je een vriend van de wereld. En dan krijg je allemaal wereldse vrienden die op het toneel verschijnen. Maar dan ben je overspelig, zegt Jacobus. Overspeligen, weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met der daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Ja, het is niet zonder reden, hè? Dat het schriftwoord is geschreven. De geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Nee. De Heer heeft ons geest gegeven. Leven gegeven. Dus niet de Heilige Geest, hè? Staat hier gelukkig bij mij in de MBG-vertaling ook geschreven met een kleine letter. Die niet de Heilige Geest. Het is geest. We hebben geestelijk leven gekregen. We hebben eeuwig leven gekregen. We hebben het leven gekregen. Geest. Leven. Ik heb een nieuw leven. Ik ben een nieuw mens. En de geest die hij in ons deed wonen, begeert hem met jaloersheid. Wat wil God? God wil gemeenschap met me. Ja, niet met mijn oude mens, niet met de zondaar in mij. Nee, hier wil God geen gemeenschap mee hebben. Maar God wil met mij gemeenschap hebben in een nieuwe mens. De geest die hij gegeven heeft. En dat begeert hij. Met jaloersheid. Hij is een jaloers God. Hij wil niet dat ik een vriend ben van de wereld. Hij wil dat ik een vriend ben van hem. Dat kan ik maar zo zeggen. En dat ik met hem gemeenschap zoek en niet met de wereld. Dat ik me niet met wereldse zaken bezighoud, maar met hem bezighoud. En wat gebeurt er in die samenkomsten? Men houdt zich bezig niet met de Heere, maar men houdt zich bezig met zichzelf en met die wereld. En dan word je een vijand van God. Dan krijg je zulke situaties. Zulke situaties krijg je een situatie dat de Heere Jezus Christus staat buiten de gemeente. En die zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En ik wacht tot iemand de deur van me opent. Dan mag ik binnenkomen en zal ik maaltijd met hem houden. En let er wel op, dit was altijd een tekst uit Openbaringen 3 vers 20, zoek maar op. Openbaringen 3 vers 20. Is altijd een tekst, Openbaringen 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Is altijd een tekst die we gebruiken in de evangelisatie, hè? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Maar dit wordt niet gezegd, broeders en zusters, tegen ongelovige mensen. Dit wordt geschreven aan de gemeente van Laodicea. En wat is de situatie in de gemeente van Laodicea? Wie staat buiten de deur? Christus staat buiten de deur. En Christus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Aan de deur van die gemeente. En die klopt. Aan de kerkdeur. Hij zegt, ik sta buiten. Ik heb geen gemeenschap met jullie. En ik wil wel binnenkomen. Als iemand maar de deur van me opent. Maar jullie hebben mij buiten de deur gezet. Nou, als je op bezoek zou gaan bij de gemeente in Laodicea. En je zou dat zeggen. Jongens, jullie hebben de Heer Jezus Christus buiten de deur gezet. Dan zeggen ze wel, nee. Wat was hun eigen idee van zichzelf? Nou, er staat erbij wat ze zeiden. Vers 17. Omdat gij zegt, ik ben rijk. En ik heb mij verrijkt. En ik heb aan niets gebrek. Dat zeiden ze van zichzelf. Ik ben rijk in mijn heiland. Ik ben rijk in mijn Heer. En ik heb aan niets gebrek. Ze vonden zichzelf ongelooflijk geestelijk. Maar als het oordeel van de Heer erover gaat, als hij het beziet, dan zegt hij, gij weet het niet. Maar vers 17, gij zijt de ellendige, de jammerlijke en arme en blinde en naakte. Dat is nogal wat. Ze waren arm. Ze waren helemaal niet rijk. Ze waren niet ziende, ze waren stekenblind, geestelijk gezien. Ze waren niet gekleed, ze waren naakt. Want daar kan je een hele toespraak over houden, wat die Jezus dan allemaal aanraadt, dat ze moeten doen. Maar die situatie hier, bij Jacobus, is identiek. Vers 6. Maar gij geeft dan ook des te grotere genade. Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het. God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen zondaars en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent. Daar heb je het. Beseft uw ellende. Dat zei Christus ook tegen Laodicea gemeente. Gij zijt de ellendige, zegt hij. Je bent blind, je bent naakt, je bent arm. Beseft uw ellende, treurt en weent. Dat zei Christus ook tegen Laodicea. Uw gelach, ze lachten in Laodicea. We zijn rijk en verrijkt. Nou, zegt Jacobus, uw gelach moet veranderen in treurigheid. Je moet eigenlijk triest worden over hoe je er geestelijk voor staat. Het is een aanfluiting. Uw vreugde in een slachtigheid. Je moet het veranderen. Je moet er eigenlijk heel erg triest om worden. En oh, ze zijn zo blij. Oh, ze zijn zo vreugdevol. En dan staan ze op de preesavond, hè? Vol vreugde. Ja. Maar wat zegt de Heer? Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Dat is de situatie. Is dit niet actueel? Dit is ongelooflijk actueel. En dat is eigenlijk heel triest dat het actueel is, maar zo is het wel. En sommigen zijn zo, ja, hoogmoedig op hun geestelijkheid. Wat een schijn van godsvrucht is, terwijl ze de krachten van verloochend hebben. En ze willen dan de eerste wezen. En dat brengt allerlei strijden en allerlei vechten met zich voort. En eens wat een gestrijd en wat een gevecht. Niet in de gemeente, maar ook tussen gemeenten. En helaas zelfs tussen voorgangers. Tussen predikers. Tussen dienstknechten van God. En dan die oud. Was in die tijd ook hoor. Derde brief van Johannes. Drie Johannes. Vlakbij. Daar noemt Johannes Diotrefes. En wat was er met Diotrefes aan de hand? Nou, dat was niet best met Diotrefes, want dat is een voorbeeld. 3 Johannes 9, vers 9, van de derde brief van Johannes. Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven. Maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, daar heb je het, iemand tracht de eerste te wezen, die tracht vooraan te staan. Zo vooraanstaande broeder. Hij tracht de eerste te zijn. Ontvangt ons niet. Hij wil Johannes niet ontvangen. Daarom zal ik als ik kom herinneren aan zijn werken die hij doet. Daar hij met boze woorden tegen ons zwetst. En hiermede nog niet voldaan ontvangt hij zelf de broeders niet. En weerhoudt ook hen die het wel willen doen. En hij werpt hen uit de gemeente. Daar heb je het. Strijd. Gevecht. Onderling gekakeel. Zelfs tussen dienstknechten van God. Die de eerste wilden wezen. En ook in onze dagen zien we dat helaas om ons heen. Dat komt allemaal voort uit een verkeerde houding. Moet ons onderwerpen. Vers 7. Dan God die wederstaat de hoogmoedigen. Die weer wederstaat zulke mensen als Diotrefes. Maar de nederigen geeft hij genade. Het is maar genade hoor. Dat je mag dienen. Genade dat je een woord mag spreken. Genade dat je een woord mag hebben. Soms tegen, in een gesprek tegen een ander. He, dat God in je spreekt. En dat God je de woorden geeft om anderen te vertroosten. Een ander te spreken van Christus. Enzovoort. Om in Gods wijngaard zo allemaal ingeschakeld te zijn. Het is de Heer die we dienen. En we mogen ons aan hem onderwerpen. Dat woord onderwerpen. He, dat is weer die militaire term. Die vaak in de Bijbel wordt gebruikt. Om alles in een rangorde te zetten. Om alles te rangschikken. He, van hoog naar laag. Zodat je je eigen plekje weet te vinden. Je eigen plaats inneemt. Onderwerpt u dus aan God. Laat je rangschikken. Maar biedt weerstand aan de duivel. Hij zal van u vlieden. Want anders heeft de duivel zoveel invloed in een gemeente. En zoveel invloed op ons eigen leven. In ons acteren in dat samenkomen. En dan krijg je van vers 7 tot en met vers 10. Krijg je 10 keer een gebiedende wijs. 10 keer. Onderwerpt u. Nadert. Reinigt. Zuivert. Beseft. Treurt. Weent. Enzovoort. Enzovoort. Vernedert u. Hè? 10 keer in het Grieks staat daar de gebiedende wijs. Dat moet je doen. En dat moeten wij als mensen doen. Zegt Jacobus. 10. Het spreekt van de menselijke verantwoordelijkheid. Hè? Dat is het getal 10. En daarvoor hebben we 10 tenen. En 10 vingers. Daarvoor zijn er ook 10 geboden. Het wijst op de menselijke verantwoordelijkheid. Maar als we dat doen, als we beseffen, als we eerlijk worden. En we gaan zien, net als de gemeente van Laodicea door de brief die ze van Christus ontvingen. Waarschijnlijk enorm geschrokken zijn. Want ja, je zal er maar zo'n brief krijgen als gemeente. Waar je denkt van jezelf, van wij zijn godvruchtig. En dat God zegt, ja, maar het is maar een schijn. Het is allemaal maar schijn. Je denkt van jezelf dat je rijk bent, maar je bent hartstikke arm. En je hebt eigenlijk helemaal niks. Je bent arm. Je bent blind. Je bent naakt. En je moet dit en dit en dit allemaal doen. Van maar kopen, ogenzalf en noem maar op. En dat was hier in deze Hebreeuwse gemeente van de 12 stammen identiek. Besef je ellende. Treurt en weent over jezelf. Je gelach moet veranderen in treurigheid en je vreugde in neerslachtigheid. Maar verneder je voor de Heer. Geef je gewonnen en hij zal je verhogen. Ja, dan opeens. Als je dat gaat inzien en gaat beseffen als je eerlijk wordt. En je houding gaat veranderen. En je gaat knielen voor de Heer. Ja, dan wil de Heer ons verhogen. Dan wil de Heer weer met ons verder gaan. En dan gaan we heel anders spreken naar elkaar toe. Dan gaan we innerlijk weer gelijken op de Heer in Jezus Christus. Dan gaat Hij weer door zijn geest echt in ons wonen. Dan gaan we weer in gemeenschap met de Heer Jezus verder. En dan gaan we niet vers 11 kwaad spreken van Akam. Er spreekt geen kwaad van Akam de broeders. Dat behoort bij ons niet. Dan gaan we juist liefdevol over de ander spreken. Met genegenheid over de ander spreken. Omdat we de ander lief hebben. Niet met onze eigen liefde. Maar de liefde die God uitstort in onze harten keer op keer. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt. Spreekt kwaad van de wet en oordeel haar. Indien gij de wet oordeelt. Zijt gij geen dader. Nee. Dan gaan we onszelf boven de wet zeggen. En dan gaan we de ander bekritiseren. En dan zijn we geen dader van het woord van God. Dan zijn we geen dader van de wet. En dit moet u zien, Jacobus natuurlijk, de wet die echt voor het gelovige Israël uit de handelingen tijd gold. Hè, zegt hij, dan stel je boven de wet. Hè, dan zijt gij geen dader, doch een rechter van de wet. Stel je boven de wet, en er is maar één boven de wet gesteld, namelijk die de wet gegeven heeft. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? Zo hoort dat niet te zijn. dienen een heel andere houding te hebben tegenover elkaar. En ook een heel andere houding in ons samenkomen. De volgende keer gaan we verder.